Hongarije, onder de macht van de arbeidersraden, was geen kapitalistisch land. Was geen land waar de fabrieken werden doorgegeven aan de kapitalisten, waar de grond die na 1945 was verdeeld onder de boeren werd teruggegeven aan de adel of aan de kerk. Het bleef dezelfde sociaal-economische structuur behouden, maar het gemeenschapseigendom werd nu niet meer beheerd door een kleine bevoorrechte bureaucratie. Het werd beheerd door democratisch gekozen arbeiders. Dat is een typisch voorbeeld van een politieke revolutie. En om te besluiten moeten wij ons nu twee vragen stellen. Ten eerste, hoe kunnen we verklaren dat er nog altijd mensen zijn, zowel binnen de officiële communistische partij als binnen de maoïstische groepen, die dat tamelijk duidelijk karakter van de Hongaarse revolutie van 1956 in twijfel trekken en verder gaan met die revolutie te belasten, want we kunnen het niet anders doen. Ten tweede, hoe komt het dat die revolutie is verslagen? Hoe komt het dat ondanks de geweldige omvang en de geweldige eenparigheid van de strijd, eensgezindheid van de strijd van de Hongaarse arbeiders, zij er niet in zijn geslaagd de zege te behalen of te behouden, de macht van de arbeidersraden definitief te vestigen en dat die arbeidersraden na 6 weken, 7 weken, 8 weken, 9 weken zijn uiteengeslagen, zijn gereprimeerd en vele van hun leiders zijn doodgeschoten, opgehangen, in de gevangenissen opgesloten of tot emigratie gedwongen. Eerste vraag, hoe komt het dat het werkelijk karakter van die politieke revolutie nog altijd in twijfel wordt getrokken? Voor de officiële communistische partijen was dat zeer lang tamelijk duidelijk, omdat zij als algemene lijn hadden de belangen van de wereldrevolutie en van het internationaal proletariaat te vereenzelvigen met de belangen van de Sovjetregering. En vermits dat dus een opstand was tegen een bewind gesteund door de Sovjetregering, was het een tegenrevolutionaire opstand. Meer moet je daar niet achter zoeken. Ja, het is een zuiver syllogisme. Socialisme gelijk aan Sovjetregering, weerstand tegen de Sovjetregering gelijk aan weerstand tegen het socialisme, dus tegen de revolutie. Het heelal, het geestelijk, mentale, psychologisch, het intellectueel heelal, voor een klassiek Stalinist van onze Belgische of van de Franse of de Italiaanse communistische partij was simpel. Een beetje simplistisch, maar afijn, was simpel en homogeen en dat sloot als een bus in 56. In 76 wordt het moeilijk. De vrienden van de Belgische communistische partij hebben die, laten we zeggen, dat axiom. Wie zich ook verzet tegen gelijk welk besluit van de Russische staatsleiding is tegen het socialisme en dus tegen de revolutie, die hebben dat ziende ogen laten vallen. Vandaag hebben zij zich ook verzet tegen sommige besluiten van de Russische staatsleiding. Zij veroordelen bijvoorbeeld de Russische interventie in Tsjechoslowakije in 1968. Zijn zij ook anticommunisten? Zijn zij ook handlangers van het westerse imperialisme geworden omdat zij zich daartegen verzetten? Wel, zij komen in een contradictie te staan. Zij moeten nu beginnen met de gebeurtenissen in Hongarije, niet meer met die algemene simplistische syllogismen te behandelen, maar nauwkeuriger te onderzoeken, in detail te onderzoeken, en zij komen in moeilijkheden. Het is moeilijk te bewijzen dat een eensgezinde arbeidersklasse, ik herhaal het, een eensgezinde arbeidersklasse die wekenlang een totale algemene werkstaking heeft doen welslagen, dat zulke arbeidersklasse tegen revolutionair is. En dat de door haar gekozen, democratisch gekozen, in de fabrieken gekozen, in fabrieksvergaderingen gekozen arbeidersraden, instrumenten van het internationaal imperialisme zouden zijn. De tegenstrijdigheid zit trouwens dieper. Als wij de documenten bekijken, dan zien we dat Kadar zelf, die tot nu toe, tot vandaag, de leider van de Russische regering en van de Russische communistische partij is, die raden heeft erkend. Dat Kadar tot nu toe die tot nu toe de leider van de Hongaarse, Communistische Partij en de Hongaarse regering is, heeft erkend dat die raden de echte vertegenwoordigers van de Hongaarse arbeiders zijn. In verschillende van zijn regeringsverklaringen heeft hij gezegd dat hij die raden als economische organen van beheer van de bedrijven wil behouden en zal inbouwen in de nieuwe Hongaarse grondwet. En ik heb het reeds gezegd, de Russische militaire bevelhebbers zelf hebben die raden erkend. En hoe is het dan mogelijk dat 20 jaar later kameraden van de Belgische of van de Franse of van de Italiaanse Communistische Partij ons kunnen vertellen dat die vrijgekozen arbeidersraden instrumenten van het imperialisme, instrumenten van gelijk welke tegenrevolutie zouden kunnen zijn, daar waar zij door Kadar en de Russen zelf erkende vertegenwoordigers van de Hongaarse arbeidersklasse waren. Meer subtiele goedpraters van de Russische tegenrevolutie en de Kadaarse tegenrevolutie in Hongarije zeggen wel, het is misschien waar dat die arbeidersraden echte vertegenwoordigers waren van de Hongaarse arbeiders, maar de Hongaarse arbeiders waren verward, zij waren politiek verward, zij waren ten gevolge van de fouten begaan door Rákosi en Győző niet meer bereid de communisten te volgen. Er bestond dus het gevaar dat die arbeidersraden onder invloed zouden komen van linkse sociaaldemocraten, trotskisten, rechtse sociaaldemocraten, kleinburgerlijke partij, tegenrevolutionaire partij. En dat zou op den duur tot een tegenrevolutie hebben kunnen voeren. Nou, het antwoord daarop werd niet alleen door de Vierde Internationale gegeven, maar het werd zelfs door de Joegoslavische communist Tito gegeven, van een moeilijk kan logenen dat hij een communist is en dat hij een communist is die iets van het veroveren van macht afweet. Het is tenminste de enige communist in Europa die aan de leiding van een communistische partij de macht heeft veroverd binnen zijn eigen land en met zijn eigen kracht na de Tweede Wereldoorlog. En Tito heeft gezegd in november 1956 wat de Russen en wat de Hongaarse Kadar-fractie niet heeft gedurfd in Hongarije, dat is het toepassen van de grote tactische spelregel van het Leninisme uit de Russische revolutie, alle macht aan de raden. Moesten de Hongaarse communisten het hebben gedurfd de leuze uit te geven, alle macht aan de raden, wel, dan zou hun politieke invloed in de Hongaarse arbeidersklasse geweldig zijn gestegen en dan zouden zij tenminste de kans hebben gehad hun verloren politieke prestige geleidelijk terug te winnen. En hij heeft eraan toegevoegd, men had altijd nog kunnen interveneren, men had altijd nog kunnen tussen beiden komen, 6 maanden later, 1 jaar later, 2 jaar later, nadat die politieke ervaring waren gebeurd, men heeft die politieke ervaring niet willen laten doen, en hij zegt niet waarom, maar voor mij is het duidelijk, omdat de Russische bureaucratie schrik heeft van arbeidersraden, schrik heeft van arbeidersdemocratie, schrik heeft van radendemocratie, schrik heeft van het uitoefenen van macht door de arbeidersklasse zelf. Voor onze Maoïstische vrienden is de tegenstelling nog groter. Is de moeilijkheid om een verklaring te geven in maatschappelijke, sociale, marxistische klassetermen aan de gebeurtenis in Hongarije nog groter. Zij staan voor de volgende puzzel. In Rusland bestaat het kapitalisme. Is het kapitalisme hersteld door Khrushchev? Als ik me niet vergis, op de 20e congres van de Russische Communistische Partij, dat was in februari 1956. Komt de revolutionair Khrushchev, vertegenwoordiger van het sociaal-imperialisme en van het sociaal-fascisme, interveneert in Hongarije tegen de Hongaarse arbeiders? De contrarevolutie interveneert tegen de contrarevolutie. Eigenaardig. Kunnen we dat logisch aan elkaar vatten? Is Khrushchev misschien in Hongarije tussengekomen om de dictatuur van het proletariaat te verdedigen? Maar waarom verdedigt Khrushchev die de dictatuur van het proletariaat in Rusland ten val heeft gebracht, de dictatuur van het proletariaat in Hongarije? Dat is toch een eigenaardige zaak. Khrushchev vertegenwoordigt het sociaal imperialisme die de andere Oost-Europese landen tot kolonieën heeft gemaakt. De opstand zelfs van burgers in de kolonieën is een vooruitstrevende opstand. Misschien hebben we het in Hongarije met een vooruitstrevende opstand van de nationale burgerij te doen. Nee, we hebben het met een contre-revolutie te doen. Een contre-revolutie tegen het sociaal imperialisme. Dat is toch een buitengewoon eigenaardige zaak waar je moeilijk een mouw aan kunt passen. En de contre-revolutie tegen het sociaal imperialisme, uitgevoerd door miljoenen arbeiders, georganiseerd in hun bedrijven, in arbeidersraden, die de fabrieken overnemen, de fabrieken in handen nemen, de macht in handen nemen, de wapens in handen nemen, om wat te doen? Om die fabrieken terug te geven aan kapitalisten. Waar heb je ooit een arbeidersklasse gezien die dat doet? Die de fabrieken in handen neemt, het bestuur van de fabrieken in handen neemt, alleen maar met de verzuchting van ze terug te geven aan de klassevijand, die er trouwens niet meer is. Want de burgerij was daar niet meer fysiek. De Hongaarse burgers, die waren in Amerika en in West-Duitsland, die waren niet in Hongarije, die waren gaan lopen. Vanuit hun standpunt bekeken terecht, omdat ze daar niks meer in de pap te brokken hadden. En wat die Hongaarse arbeiders met die bedrijven wilden doen, kunt je lezen in hun verklaringen. Want ze hebben allemaal een programma gepubliceerd. Ze hebben allemaal een reeks van programmapunten, van eisenpunten gepubliceerd. En je kunt er geen enkele vinden. In de brochuren en in andere geschriften zijn er vele voorbeelden van gegeven. Maar je kunt heel die verklaringen, declaraties, programma's, eisenprogramma's van die arbeidersraden bekijken. Er is daar geen enkel voorbeeld te vinden waar er niet letterlijk staat, letterlijk, want die arbeiders zijn klassebewuste arbeiders en zij zijn arbeiders die ook verstandig genoeg zijn om te begrijpen wat voor lasterpraat men internationaal tegen hen zal gebruiken. En er is daar geen enkele verklaring van een arbeidersraad waar niet letterlijk in staat: wij zijn tegen het herstel van het privé-eigendom. Wij zijn tegen het teruggeven van onze bedrijven aan de vroegere kapitalistische eigenaars. Wij zijn tegen het teruggeven van de grond aan de vroegere grootgrondbezitters. Wij zijn voor het beheer van de genationaliseerde, gesocialiseerde fabrieken door de arbeiders zelf. En ik vraag aan de Maoïstische vrienden, is dat het programma van de burgerlijke contre-revolutie? Is het programma dat zegt, tegen het herstel van het kapitalisme, tegen het herstel van de kapitalistische privé-eigendom, voor het beheer van de bedrijven door de arbeiders zelf, is dat een kapitalistisch programma? Is dat een tegenrevolutionair programma? Is dat een fascistisch programma? Of is dat een normaal programma van een arbeidersrevolutie? Dus je hebt een dubbele tegenstelling, je hebt een dubbele contradictie. Sociaal-fascist Khrushchev als vertegenwoordiger van de dictatuur van het proletariaat, en sociaal-fascist, sociaal-imperialist, restaurateur van het kapitalisme Khrushchev, als vertegenwoordiger van de dictatuur van het proletariaat, tegen de Hongaarse arbeiders, want hij interveneert niet tegen burgers, hij interveneert niet tegen Amerikaanse legers of tegen West-Duitse legers, hij interveneert tegen Hongaarse arbeidersraden, tegen Hongaarse arbeiders die de fabrieken bezet hebben en die de algemene werkstaking op een buitengewoon doelmatige wijze hebben georganiseerd. Daar is dus, zoals gezegd, geen mouw aan te passen. Dat is contradictisch en de enige reden, want er is geen andere reden, de enige reden waarom onze Maoïstische vrienden niet durven zeggen dat de Russische interventie van Khrushchev in Hongarije evenzo tegenrevolutionair, evenzo schandalig, evenzo onderdrukkend en uitbuitend is geweest als de Russische interventie tegen Tsjechoslowakije in 1968, dat is dat per toeval Mao Tse-tung die interventie toen heeft goedgekeurd. En vermits Mao Tse-tung per definitie zich nooit kan vergissen en vermits per definitie men nooit iets anders mag zeggen dan Mao Tse-tung, mogen onze Maoïstische vrienden niet erkennen dat wat er in Hongarije is gebeurd hetzelfde is gebeurd als in Tsjechoslowakije, dat er absoluut geen verschil is. Als er een verschil is, dan is het in voordeel van de Hongaren. Want in Tsjechoslowakije heb je niet zoveel arbeidersraden, heb je geen algemene werkstaking, heb je niet zulke duidelijke, 100%ig duidelijke houding van de arbeidersklasse gehad. Als je dat in Hongarije hebt gehad, in Tsjechoslowakije, was er een klein beetje meer verwarring, was er een klepper, maar een klein beetje, hè. Het verschil is niet zeer groot, maar een klein beetje meer verwarring. In Hongarije waren de zaken duidelijker. Qua zelforganisatie van de arbeidersklasse, qua algemene werkstaking, qua arbeidersstrijd en qua duidelijke nationale onderdrukking van een volksopstand en een arbeidersrevolutie door een grote vreemde supermogendheid. Maar vermits die supermogendheid niet door Mao is gekritiseerd op dat ogenblik, wel staan onze Maoïstische vrienden daar nu nog altijd met hun mond vol papier. Hoe komt het dat die zaak niet is heeft gewonnen? Wel, hier kunnen we een buitengewoon belangrijke conclusie trekken over de grens van de arbeidersspontaneïteit. Wij geloven dat het revolutionair marxisme, wij geloven dat het leninisme inhoudt erkenning van de noodzakelijke arbeidersspontaneïteit, van de noodzakelijke autonomie van de werkende klas, van de geweldige opgang van spontane arbeidersstrijd in voorrevolutionaire en revolutionaire tijd. Lenin zelf, zowel in 1905 als in 1917, heeft trouwens over zulke spontane massabewegingen meer diepgaande, meer erkennende, meer geestdriftige woorden geschreven dan gelijk wie ook in de geschiedenis van de arbeidersbeweging, inclusief Trotsky en Rosa Luxemburg. Het verschil tussen spontaneïsten en leninisten, tussen spontaneïsten en revolutionaire marxisten, bestaat er niet in dat de leninisten en de revolutionaire marxisten de spontane massabeweging onderschatten, niet erkennen, veroordelen, afbraken, vergruizelen. Nee, zij bestaat er alleen in dat zij de grenzen van die beweging erkennen. Dat zij erkennen die spontane massabeweging een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde is voor een zegevierende revolutie. Een noodzakelijke, want zonder spontane massabeweging zult gij miljoenen en miljoenen mensen niet in beweging brengen en zult gij niet kunnen verwezenlijken die ABC-waarheid van het marxisme, dat de bevrijding van de arbeidersklasse het werk van de arbeidersklasse zelf moet zijn, niet het werk van de partij. Niet het werk van de partijleiding en niet het werk van de partijvoorzitter, maar het werk van de arbeidersklasse zelf. Maar alleen die spontaneïteit volstaat. En Hongarije is na het Spanje van juli, augustus, september, oktober, november 1936, het tweede beste voorbeeld over de grenzen van die spontaneïteit. Spontaan zijn arbeiders in staat een zegevierende algemene werkstaking te doorvoeren. Ja. Spontaan zijn zij in staat fabrieken te bezetten. Ja. Spontaan zijn zij in staat arbeidersraden te voeren. Ja. Maar spontaan zijn zij niet in staat een politiek project, een politiek programma, een politiek ontwerp van verovering van de politieke macht uit te werken dat hen toestaat, dat hen toelaat al hun vijanden, al degenen die die uitoefening van die politieke macht willen beletten, verhinderen of verdrukken, niet in staat te stellen hun, laten we zeggen, schandalige berekeningen en schandalige plannen te verwezenlijken.